Welkom bij de podcast over veiligheid, wetgeving en meer. Een productie van Ivar Goedings en Theo Oskam in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. In deze serie gaan wij het hebben over de Wegen- en Verkeerswet. Veel plezier bij het luisteren en als je onderweg bent, houd je ogen op de weg.
Goedemiddag, dit is het vervolg van de podcast gemaakt door het IVV door Theo en Ivar van de politiewet 2012. In de vorige podcast hebben wij behandeld de politietaak. De taak van de politie omschreven in artikel 3 van de politiewet. En zoals ik al aangegeven heb, zijn er maar een paar artikelen die van wezenlijk belang zijn voor de politieagent op straat en dus ook voor de student. Dus daar besteden wij extra aandacht aan. Het is natuurlijk altijd goed om de politiewet een keer door te bladeren. Maar met name de artikelen die wij in deze podcast behandelen, waarvan dit deel 2 is, zijn belangrijk om daarvan goed op de hoogte te zijn. Dus we hebben de politietaak hebben wij besproken de vorige keer, artikel 3. Dan gaan we vervolgens naar artikel 7. Want die is bijna nog belangrijker naast de politietaak. Want daar staan namelijk de bevoegdheden in. Wat mag ik nou als politieambtenaar? Wat zijn nou de bevoegdheden? En de politiewet, en dat is misschien wel aardig om even te vermelden, is een wet in formele zin. Nu wordt het gelijk ingewikkeld. Maar wet in formele zin, dat is een wet die onder meer door de Eerste en Tweede Kamer is behandeld. Dat wil dus zeggen dat het een wet is waar goed over nagedacht is. We hebben het ook wel eens gehad over de algemene maatregelen van bestuur. Daar gaan we in een toekomstige podcast gaan we daar ook nog even de aandacht aan besteden. Maar de politiewet is een wet in formele zin. En artikel 7 staan dus de bevoegdheden.
Even tussendoor, heb je ook een wet in informele zin? Of?
Informele wetten heb je eigenlijk niet. Nee. Oh. Je hebt wel wet in materiële zin, Theo. Okay. En dat zijn eigenlijk wetten die gelden voor iedereen. Zelfs voor de koning.
Ja?
De wet in formele zin. Eigenlijk onthoud ik het altijd zo. Een wet in formele zin, dat is iedere wet waar het woordje wet in voorkomt. Je hebt bijvoorbeeld het wetboek van strafrecht. Burgerlijk wetboek. Maar ook de wet wapens en munitie. Maar ook de wegenverkeerswet. En in de wegenverkeerswet, artikel 8 daarvan, zoals je weet, ja, daarin staat opgenomen. Je mag niet een voertuig besturen als je te veel gedronken of drugs hebt gebruikt. En dat is ook een wet in formele zin. Want die is gemaakt door de Eerste Tweede Kamer. Daar gaan we het wel eens over hebben hoe dat precies in elkaar steekt. Jij weet het al, maar de luisteraars zien het niet helemaal. Ja. maar er is ook een wet in materiële zin. Die geldt voor iedereen. Ook de koning mag dus niet een voertuig besturen als hij te veel gedronken heeft. Dus zal de Marks Museum ook, of de politie hem ook meenemen. Ja. Hè, om te laten blazen. Als ze dat durven tenminste. In artikel 7 van de politiewet staan dus de bevoegdheden. Daarin is opgenomen dat de ambtenaar van politie, die is ook weer precies bepaald in de wet wie dat dan zijn, maar dat laat ik nu even los, hè. De ambtenaar van politie, die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, hebben we net gehad, artikel 3, is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, dat klinkt wel heel oud-Nederlands, ja, geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik hiervan verbonden gevaren, rechtvaardigt. En dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. En die staat dan ook in, voordat je geld gebruikt, moet je een waarschuwing geven. Als dat mogelijk is. Nou, dit is voor een politieambtenaar een hele belangrijke bepaling. Want we hebben net, in de vorige podcast hebben we gezien dat politieambtenaren voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde zorg moeten dragen. Dus als er iets aan de hand is, dat kan bijvoorbeeld ook strafrechtelijk zijn. Stel, je krijgt een melding binnen van het operationeel commando. Je zit in de auto met een surveilleren, raampje open, lekker weer buiten. Er is een winkeldief aangehouden bij een bekende winkelketen. Ja. Je bent aanrijdend en je ziet daar een medewerker van die supermarkt staan met een boef naast zich, noem maar even een boef. En die is agressief. Hij werkt niet mee. Hij luistert niet, hij doet niet wat jij wil. Maar hij is wel verdachte van een strafbaar feit. Hij heeft iets gestolen volgens de winkel. En je hoort het verhaal aan, denk, ja, dat zal wel zo zijn. Ja, als je het dan vriendelijk vraagt, ga je mee in de auto alsjeblieft. Want dan gaan we je meenemen en dan gaan we eens eventjes kijken wat we verder kunnen. Dat werkt niet altijd. Nee. Dus je hebt een bepaalde bevoegdheid nodig. Daarom hebben ze in artikel 7 opgenomen dat je, als je nou als politieagent aan het werk bent, dan mag je dus, om die politietaak goed uit te kunnen voeren, want bij een strafbaar feit, bijvoorbeeld die winkeldief, ja, wil je natuurlijk dat die meegaat naar het bureau. Er moet wat mee althans. Hè? vooral als die geweld heeft gebruikt, of is agressief is geweest, of heeft bijvoorbeeld een medewerker geslagen. Nou, dan hij gaat mee, hoe dan ook. Dan moet je dus de bevoegdheid hebben, een wettelijke bevoegdheid. Daarom zei ik net, een wet in formele zin. Dit is artikel 7, de politiewet, wet in formele zin. Mag je dus geweld of vrijheidsbeperkende middelen gebruiken? Geweld is weer een andere regeling omschreven, maar vrijheidsbeperkend. Bijvoorbeeld, ik neem jou mee in de auto. Ik leg handboeien aan. Of ik gebruik geweld, want hij doet zijn arm niet vrijwillig op zijn rug, zijn armen. Dus ik gebruik een beetje geweld. Ik ga toch een beetje trekken en duwen aan die partij.
Moet je altijd handboeien aandoen? Of mag ze ook?
Nee, dat is een keuze. Je moet wel een bepaalde voorwaarde voldoen. Wil je ze omleggen bij een verdachte? Het is niet zo dat als je een oude dame ophaalt en er is verder niks aan de hand, om die handboeien aan te leggen. Maar dat kan ook een jonge man zijn waar niks aan de hand is. Die kan je achter een auto zitten. Waar we altijd wel op wijzen, denk aan je eigen veiligheid. Eigen veiligheid, dat is het echte nummer 1.
Ja,
dan van je maatje en dan natuurlijk de burger. Maar zorg voor je eigen veiligheid. Dus als jij twijfelt of iemand heeft al geweld gebruikt, of je kijkt in het systeem en je ziet staan van hé, dit is iemand die heeft eerder geweld gebruikt tegen politieambtenaren, gewoon boeien en op die manier vervoeren. Maar er moet dus wel iets zijn. Er moet wel een plusje, noemen we dat, zijn om iemand handboeien aan te leggen. Het is niet de bedoeling dat iedereen gelijk handboeien aanlegt. Dat is ook weer niet nodig. Maar die bevoegdheid om die arm op de rug te trekken of iemand op de buik te leggen met enig geweld of een schop te verkopen of zelfs je stroomstootwapen te gebruiken of je pistool of je wapenstok wordt gebaseerd op artikel 7 van de politiewet. Want daar staat dat een politieambtenaar onder bepaalde voorwaarden geweld of die vrijheidsbeperkende middelen mag gebruiken. Daarbij hebben ze een hele, die heb ik net voorgelezen, een hele rare zin. Ja. Dus die bevoegdheid bestaat als de ambtenaar van politie in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening is. Dan denk je, wie verzint dat? Maar daarbij wordt bedoeld dat een politieambtenaar in zijn functie moet zijn. Bijvoorbeeld als die met toestemming een woning binnengaat, dat die ook dat met de juiste machtiging doet, of met toestemming van de bewoner. En als er dan wat gebeurt, dan is die in ieder geval in lijn met wat de wetgever heeft bedoeld. Mag hij dus geweld gebruiken. Als hij niet in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening is. Bijvoorbeeld als hij een geluidsoverlast. En de bewoner die zegt je mag er niet in. En je hebt geen verlof. Je hebt geen machtiging van de hulpofficier justitie gekregen. Gaan we het ook nog over hebben. Ga toch naar binnen. Ja, dan ben je dus niet in de rechtmatige uitoefening van je bediening. Want je mag niet zomaar naar binnen in woningen. Nee. Maar als je dat wel bent. Heb je dus de bevoegdheid om geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken. Nu heeft de wetgever wel een paar voorwaarden gesteld. Want er moet een bepaald doel hebben. Waarom wil ik in deze situatie geweld of vrijheidsbeperkende middelen toepassen? Want je moet ook kijken, wat is het risico? Als ik handboeien leg, is het risico misschien wat klein. Maar als ik mijn stroomstootwapen gebruik, dan moet ik toch de afweging maken. Ja, ik wil diegene die onttrekt zich aan zijn aanhouding bijvoorbeeld. Ik ga toch mijn stroomstootwapen gebruiken. Er zit een risico aan.
Ja.
Want iemand die valt plat op zijn gezicht in de regel. Met letsel. Of een pijltje komt niet goed terecht. Of wat dan ook. Dus je moet altijd een afweging maken. Dus wat is het risico? Wat is het doel wat ik wil bereiken? Ja. Als ik een verdachte die wegrent, die winkeldief, die gaat bijvoorbeeld vandoor. Pak je mijn stroomstootwapen. Terwijl mijn collega staat om de hoek. Die kan hem ook gewoon opvangen.
Ja,
of wat dan ook. Hè? Dus je moet altijd een afweging maken. Dus,
met meer dan een doel.
Ja, precies, ja. En je moet ook altijd afvragen, dat staat ze ook in die wet. Hè? Ik kan het doel niet op een andere wijze worden bereikt. Want je stroomstootwapen, ja, dat is nogal heftig. Je kan ook erachteraan lopen. Iedereen is bij de politie is fit en sportief. En die kan hardlopen. Dus je kan die ook een voet vegen. Pats, ligt die op de grond. Net zo makkelijk. Kan er ook van alles gebeuren. Maar dat is minder ingrijpend dan stroomstootwapen of je vuurwapen. Dus je maakt altijd de afweging van. Wat is het risico als ik geweld gebruik of vrijheidsbeperkende middelen? Is het niet op een andere wijze haalbaar? Is het proportioneel? Past het wel in deze situatie? Want dat is ook altijd.
Ja, precies. Als je in de winkel staat of weer alleen op een.
Precies. Andere mensen die risico's lopen. Ja. Dat soort zaken. En wat er ook in artikel 7 lid 1 staat. Is dat je, als dat mogelijk is, waarschuwt. Dus voordat je weer geweld gaat gebruiken. Dat zie je ook, zeg ik ook bij demonstraties. Ja. U moet zich nu verwijderen, anders wordt er geweld gebruikt. Als je als politieambtenaar, voordat je geweld gaat gebruiken, dan waarschuw je door bijvoorbeeld te zeggen, ik ga het stroomstrootwapen gebruiken. Of ik ga, of je roept een paar keer stroom.
Ja.
Of je richt je wapen op het lichaam van iemand en je zet de laser aan en kijk eens op je borst. Dat maakt vaak indruk. Of je laat hem even knetteren. Dat is ook een soort waarschuwing. Maar je moet dus mondeling heel duidelijk zeggen, stop of ik ga schieten. Ja. Of stop of stroomstootwapen. Of nu moet je luisteren, anders ga ik je slaan met mijn wapenstok. Of ik ga je pepperen.
Ja, waarschuwen. Consequenties meedelen. Ja.
En dan pas gebruiken, tenzij het niet kan. Dat moet je onthouden. Want soms zit je in een situatie, er loopt iemand op je af met een machette.
Ja.
Met zwaaiende beweging. Die staat op een gegeven moment op een meter afstand. En in de reflex pak je je vuurwapen. Als je dan nog gaat waarschuwen van ik ga schieten als je niet ophoudt. Als die kans er niet is, je staat in een hoek, je kan niet weg.
Nee, dan.
Dan pak je wapen en je schiet. Ja. Dan he, als het echt niet anders kan. Maar als echt het wel kan. Ja, precies. Dat is een beetje de gedachte. Artikel 7 lid 2. Dat is ook een artikel wat heel vaak, en dat komt ook wel voor in de examens. Die vraag, als ik hulp wil verlenen. Ik ben het surveilleren en ik hoor in een woning hulpgeroep.
Ja.
En je kijkt naar binnen en je zit inderdaad iemand die ligt op de grond. En dat gaat helemaal niet goed. Normaal mag je een woning niet in. Want het is heilig als het ware. Want dan moet je of toestemming hebben van de bewoner. Of je moet een machtiging hebben. Maar in de situatie dat je hulp moet gaan verlenen, mag je die woning binnen.
Ieder seconde telt.
Precies. Dan mag je de deur eruit beuken als je wil. En met de boom die in de auto ligt of hoe dan ook. Je trapt de deur in. Of tegenwoordig heb je gewoon zo'n dingetje, zo'n flipper. Dan maak je de deur open als dat lukt. Nou,
wat is een flipper?
Flipper, dat is een soort plastic kaart. Die schuif je. Aha. En dat geldt eigenlijk alleen bij voordeuren. Want die gaan naar binnen open. Schuif je tussen de sponning en de deur. En dan ga je een beetje vriendelijk. Ik ga niet helemaal uitleggen, want schijt.
Nee. Breng me niet op idee.
En op die manier kan je de deur soms openmaken. Zonder hem te beschadigen. En als dat niet lukt, dan wordt hij eruit geboord. Maar als het haast is, gewoon door de deur heen. En dan zorg je dat je binnenkomt. En dan ga ik weer even terug naar artikel 3 politiewet. Daar staat verlenen van hulp aan hen deze behoeven. Maar dat is je taak. Maar de bevoegdheid om naar binnen te lopen staat in artikel 7 lid 2. Want daar staat, de ambtenaar van politie heeft toegang tot elke plaats, dus ook de woning.
Ja.
Voor zover het voor het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven redelijkerwijs nodig is.
Nou, dat is dit.
Dus voor dat soort situaties is artikel 7 lid 2 gesproken. En heel veel politieambtenaren en studenten, als ik daarna vraag van hoe zit dat nou eigenlijk, op basis waarvan mag je dan naar binnen, beginnen over artikel 3. Want er staat namelijk hulp aan hen die behoeven. Maar daar staat de politietaak en de bevoegdheid staat, die haal je dus uit artikel 7 lid 2, hulp aan deze behoeven. Ook in artikel 7 is geregeld onderzoek aan de kleding van personen. Stel je hebt iemand aangehouden of je hebt een burger waarvan je denkt van hé, ik moet er wat mee. Ik wil kijken of die wat bij zich heeft. Iets scherps of verdovende middelen of iets anders waar die mijn collega of zichzelf mee zou kunnen verwonden of beschadigen. He, ook dat soort bevoegdheden. We gaan er later in de podcast nog wel over spreken hoe dat werkt met welke fouilleringsvormen je hebt.
En wanneer je mag fouilleren?
Wanneer mag dat nou? Mag het alleen bij verdachten of ook bij. En wat voor soort vormen heb je? Insluiting, identiteitsfouillering, opsporingsfouillering.
Fouilleren niet bij aanhouding dan? Dat ons in mijn beeld.
Ja, zeker. Ja. Ja. Om even te kijken, is het allemaal wel veilig?
Ja.
En ook voordat je met de auto stopt, een vervoersfouillering. Dat mag overigens bij iedereen. Dus iedereen die je vervoert, dus heeft weer te maken met je eigen veiligheid.
Ja.
Eigen veiligheid staat op 1. Dus neem ik iemand mee in de auto, ook al is het geen verdachte. Bijvoorbeeld, ik heb een getuige van aanrijding. Die is heel erg geschrokken en die wil wel een verklaring afleggen. Maar die wil eens een bakje koffie en even mee naar de bron. Ja, nou, weet je wat? Ruim me mee, maar ik ga je wel eens fouilleren. Dat is een beetje raar, maar dat is gewoon voor je eigen veiligheid. Heeft hij geen rare dingen bij zich? Want je zit achter je.
Ja,
en je gaat hem niet boeien,
nee.
Maar wel even fouilleren. De transportfouillering. En dan bij een verdachte die je meeneemt naar het bureau, die kan je ook nog een insluitingsfouillering doen. Dus voordat hij echt de cel ingaat, dan wil je echt zeker weten dat hij niets bij zich heeft. Dus en dan gaat de veters uit de schoenen en de riem gaat af en alles wordt hij helemaal onderzocht.
Ja.
Zodat hij zichzelf niet kan beschadigen en ook niet de collega's. Dus van artikel 7 zijn dat dan weer de belangrijke bepalingen. Dus onthoud artikel 1, artikel 2 fouilleringen en artikel 4 gaat ook over fouilleringen. En als je het interessant vindt, kan je er nog eens naar kijken. Hoe zit dat nou precies? In de situatie kan je ook in het lichaam onderzoek plegen. Maar daar heb je dan weer een officier van justitie voor nodig die daar toestemming voor geeft. Want dat wordt natuurlijk wel erg behoorlijke mate van inbreuk op je privacy, zou ik maar zeggen. Dus artikel 7 is heel belangrijk. En dan wil ik het ook nog heel even hebben over artikel 8. Wat is een beetje de basis? Dat is als je voor het politiewerk heel belangrijke bepaling. Dat je inzage mag vorderen van een identiteitsbewijs. Oh. En dat hoeft dus geen verdachte te zijn. En dat wordt wel eens vergeten hoe dat nou precies zit. Maar een ambtenaar van politie, zo staat het in het artikel, die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. Ja. Nou, dat is wel simpel, dat is gewoon politieagent. Ja. Is bevoegd tot het vorderen van inzage in een identiteitsbewijs. Als bedoeld in artikel 1 van de WID van personen. En artikel 1 van de WID, daar staat in, waar kan je nou mee identificeren? Kan jij wat noemen? Waar je mee kan.
Rijbewijs, paspoort.
Ja?
Identiteitskaart.
Precies. Nog één? Het vreemdelingendocument.
Oh ja.
Ja. Ja. Die kan je ook inkijken. Dus die,
in welke situatie is dat? Dat je het opvraagt?
Voor zover dat nodig is voor. Redelijkwijs nodig is voor de uitoefening van je taak. Van je politietaak.
Vaststel dat ik meneer Oskam inderdaad ben.
Ben jij nou wel. Dat artikel 8 kan je dus heel vaak gebruiken. Het hoeft dus geen verdachte te zijn. Dat is vaak een misverstand. Dat je een verdachte moet hebben. Wil je.
Ja,
iemands gegevens. Je moet aanleiding. Maar dat is dus niet zo. Het moet wel in het belang van je politietaak zijn. Als je aan het surveilleren bent en je ziet een knappe dame of heer fietsen. Ja. Denk je, oh, die wil ik eens opzoeken op Instagram of weet dat.
Ja.
Ik weet wie die is. Dat is niet in het kader van je politietaak. Dus dat gaan we niet doen. Maar als jij een stel jongens ergens ziet staan op een plek. Mogen daar wel staan, maar er zijn wel eens meldingen van overlast. En je wil gewoon weten wie het zijn. Dan mag jij op dat moment vragen, zelfs vorderen. Wie bent u?
En als je het niet kan aantonen, even die vier.
Als zij niks bij zich hebben, dan kan je vervolgens overgaan. Je vordert het dan. Dan kan je identiteitsfouillering toepassen. Dan zeg je, nou ja, ik ga wel even kijken of je iets ergens anders hebt. Of je toch in je mag het in het tasje voelen, in de jas voelen.
Ja.
Als je er nog niets bij zich hebt, dan kan je hem aanhouden. Want hij voldoet niet, en dat zit je weer in strafrecht. 447e is dat, van het wetboek van strafrecht. Dat is een overtreding. Je kan dus niet aantonen wie je bent. En dan ga je mee naar het bureau. En dan wordt daar onderzocht wie je bent. Zitten ze niet op te wachten. In de praktijk ga je als politieambtenaar. Vraag je zijn naam. En die vraag je dan op via het systeem.
Ja.
En dan kijk je even. Stel je wat vragen. Controlevragen. Wat is je geboortedatum? Wat is de naam van je moeder? Of je oma? Weet ik wat. En dan kan je achterhalen. Oh ja, is het bij rijbewijs.
Heb je wel een kopie van je rijbewijs? Zie je ook vaak een foto gemaakt van rijbewijs. En ik heb niet bij, maar ik heb wel een foto van.
Ja, precies. Dat gebeurt. Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. Je moet origineel.
Ja.
En je kan als politieagent kan je zeggen, nou, weet je, ik geloof het wel. Het ligt een beetje aan.
Als
je denkt van, nou, maar het hoeft dus geen verdachte te zijn van iets. Als het voor je politietaak is, van ik wil echt weten wie het is. Bijvoorbeeld de getuige van een aanrijding weer.
Oh ja.
En die zegt, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik ben kapot geschrokken, ik ga naar huis. Ja, maar je hebt het toch gezien? Ja, ik heb het wel gezien. En maar ik moet je niet mee. Dan is het geen verdachte.
Nee.
Want hij mag gewoon naar huis.
Hij is
gewoon. Maar op basis van artikel 8 van de politiewet mag jij vragen wie het is. Want je mag een idee vragen, een identiteitsbewijs, voor zover het nodig is, voor de uitvoering van jouw politietaak. En jouw politietaak is handhaven van de rechtsorde. Onder meer. Dus ik wil weten wie die getuige is, want ik wil straks die casus kunnen schetsen. Ja. En in mijn proces verbaal kunnen aangeven, nou, dat is er gebeurd, die had voorrang, die niet. En dat kan bij een aanrijding zijn, maar ook bij een steekpartij. Getuige gaat er vandoor, of die vindt het eng. Dan kan je dus, voor dat soort zaken kan je artikel 8 gebruiken. En dat is soms lastig hoor, want soms wil je weten wie iemand is, en dan heb je het over een verdachte. En dan ga je iemand staande houden. En dat is dus heel wat anders. Dus in het kort kan ik, dan gaan we daar op de volgende keer gaan we daarop in. Wat is nou het verschil tussen het staande houden, het laten stoppen en op basis van artikel 8 iemand vragen wie die is. Tot zover. Dank voor jullie aandacht.
Ja, graag tot de volgende keer.
Dit was een podcast van Ivar en Theo in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. We hopen dat jullie iets aan de informatie hebben en verwijzen graag naar de andere afleveringen van deze podcast te beluisteren via de website instituutvoorveiligheid.nl of via jouw favoriete podcast-app. Delen wordt gewaardeerd en reacties zijn welkom. Graag tot de volgende aflevering.